Ik wilde graag vanavond een lijn trekken door de hoofdstukken 9 en 10 van dat evangelie. En we willen daaruit graag enkele stukjes lezen met elkaar. Uit Markus 9 te beginnen. Waar we allereerst lezen over de verheerlijking op de berg. Waar de Heer Jezus spreekt met Elia en Mozes. Ik lees u uit de Telos-vertaling uit Markus 9. Waar we lezen in vers 7. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En er kwam een stem uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Dan vragen ze de Heer Jezus over Elia en hij antwoordt in vers 12. Elia komt wel eerst en herstelt alles. En hoe staat er geschreven van de Zoon des Mensen dat hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Als ze dan terugkeren bij de overige discipelen, dan is daar één in de menigte die in vers 17 tegen de Heer Jezus zegt: Meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem neer. En hij schuimt knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven en zij waren er niet toe in staat. Hij nu antwoordde hun en zei: ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? En dan lezen we daar in vers 22... dat die vader in het midden van het vers uitroept: als u iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen en help ons. Jezus nu zei tot hem: als u kunt, alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Terstond riep de vader van het kind onder tranen de woorden: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen nu Jezus zag dat de menigte kwam toelopen, bestrafte hij de onreine geest en zei tot hem: stomme en dove geest, ik beveel je, ga uit van hem en kom niet meer in hem. Vers 29. Dit geslacht, zegt de Heer Jezus, daar gaat het over dit soort demonen, kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten. Dan even verder in vers 34. Dan lezen we dat de discipelen er onderweg met elkaar woorden over gehad hadden wie de grootste was. En hij ging zitten, riep de 12 en zei tot hen: als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laagste van allen en aller dienstknecht zijn. En hij nam een kind, plaatste het in hun midden. En hij nam het in zijn armen en zei tot hen: wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Vers 42. En wie een van de kleinen die in mij geloven een aanleiding tot vallen is, het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen was. Dan naar het 10e hoofdstuk vers 13. En ze brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. De discipelen echter bestraften hen. Toen Jezus echter dit zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zei bestraffend tot hen: laat de kinderen bij mij komen, verhindert ze niet, want van de zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan. En hij nam ze in zijn armen, legde zijn handen op hen en zegende hen. En dan komt daar een rijke man, wat Matteüs Evangelie zegt, het is een jonge man. Die vraagt aan de Heer Jezus in vers 17: goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Dan ontwikkelt zich daar een gesprek. De rijke jongeling zegt dat hij van zijn jeugd af alles heeft onderhouden wat de wet gebiedt. En dan staat er in vers 21: Jezus nu keek hem aan en had hem lief. En zei tot hem: één ding ontbreekt u, ga heen en verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel en kom, volg mij. Hij echter werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had vele bezittingen. En tenslotte, vanaf vers 35, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden tot hem: meester, wij zouden willen dat u ons doet wat wij ook van u vragen. Wat wilt u dat ik u doe, vraagt Jezus dan aan hen. En ze zeggen, geef ons dat wij mogen zitten, één aan uw rechter en één aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink of met de doop worden gedoopt waarmee ik word gedoopt? En dan tenslotte het laatste vers van dit gedeelte, vers 45. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Tot zover de lezing van het woord van God. We hebben ook bij vorige lezingen, beste vrienden, al gezien en opgemerkt dat het uiteraard ondenkbaar is om twee zulke hoofdstukken, laat staan als het er drie zijn bij sommige andere gelegenheden, in detail te bespreken. Dat zou te vermoeiend zijn en dat zou eigenlijk onze aandacht ook te veel verstrooien over heel verschillende thema's. We willen veel eer proberen een bepaalde lijn te trekken door deze hoofdstukken heen. En toen ik zo biddend deze hoofdstukken voor mijzelf overdacht, sprong een bepaalde lijn naar voren die u vast vanwege de selectie van schriftplaatsen ook is opgevallen vanavond. Want in alle schriftplaatsen die wij gelezen hebben gaat het over kinderen of over jonge mensen. Ik hoef u, het is geen geheim als ik u dat verklap, ik hoef u dat nauwelijks te onderstrepen, dat de Heere God mij een bijzondere last op het hart gegeven heeft voor jonge mensen. Hier zijn ook jonge mensen, niet zozeer kinderen, maar toch jongeren. Ik mag veel met jongeren werken, met studenten, aan allerlei verschillende instellingen, maar ook op andere wijze met jongerenwerk bezig zijn. Het klinkt bijna als een cliché als ik zeg dat wij in een bijzonder gevaarlijke tijd leven, want dat zeiden ze ook al toen ik kind was. Lijkt nauwelijks iets nieuws te zijn. En toch leven we heel nadrukkelijk in een na-christelijk tijdvak en leven onze jonge mensen in een tijd waar geweldig veel aanvechtingen op hen afkomt. Aanvechtingen waarvan ze zichzelf vaak weinig bewust zijn. Daar is veel over te zeggen en veel daarvan zal ik niet zeggen. Ik wil me beperken tot datgene wat ons vanuit deze hoofdstuk op een heel bijzondere wijze wordt aangereikt. En dat begint al direct met het eerste gedeelte. En misschien bent u wel verbaasd, want het lijkt de uitzondering op de regel te zijn. Want dat eerste gedeelte handelt over de verheerlijking op de berg. En u zou zeggen, daar gaat het toch niet over jonge mensen. Wacht even. De kern van dat gedeelte is dat de Heer Jezus daar verheerlijkt wordt door zijn Vader, als een voorsmaak van een toekomende tijd, wanneer Christus in majesteit en luister over deze aarde zichtbaar zal regeren, verbonden met de hemelse heiligen, hier voorgesteld door Mozes en Elia. En dan komt daar dat getuigenis van God uit de hemel, die het uitroept, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Wat dat met mijn onderwerp te maken heeft, is dit. Ons gedeelte van Gods woord vanavond begint met een volmaakte verhouding tussen een vader en een zoon. Het is dan ook een volmaakte vader en een volmaakte zoon. De eeuwige vader, de eeuwige zoon. Twee personen uit de Godheid. In liefde met elkaar en met de Heilige Geest verbonden. Anders dan in de andere evangeliën, Matthäus en Lucas, wordt dat hier op een heel bijzondere wijze uitgewerkt in dit hoofdstuk. Want het volgende gedeelte dat wij hierop vinden, daar wordt ons geschreven over een vader en een zoon. Ook weer over een vader en een zoon. Maar deze zoon leidt, zoals vers 18 het zegt, aan een stomme geest, vers 17 aan het slot. En in vers 25 wordt die geest genoemd een stomme en dove geest. Die geest, dat wil zeggen dat deze jongeman in de greep van demonische machten is. Zoals dat geldt voor talloze jonge mannen vandaag aan de dag. En jonge vrouwen. Het feit dat het een stomme geest is, betekent dat deze jongen niet kan praten, niet kan communiceren met zijn vader. Het feit dat het een dove geest is, betekent dat deze vader ook niet kan communiceren met zijn zoon. Want die is Oost-Indisch doof voor wat die vader zegt. Als dit hoofdstuk begint met een volmaakte vader en een volmaakte zoon, met een vader die de vreugde van zijn hart vindt in die zoon en het uitroept voor ieder die het kan horen: deze is mijn geliefde zoon. Dan volgt daar onmiddellijk op een andere relatie tussen een vader en een zoon. Tussen wie demonische machten een wig hebben gedreven, zodat die vader en die zoon elkaar niet meer verstaan. Voordat ik u iets meer vertel over deze, zoals hij genoemd wordt, traditioneel deze maanzieke knaap, vinden we daartussen een paar merkwaardige versen. Ik heb u daar kort iets van gelezen. Als ze van de berg der verheerlijking afdalen, de Heer Jezus en zijn drie discipelen, dan vragen zij, heel merkwaardig, hoe zit het nu eigenlijk met Elia die toch zou komen? Wij zouden denken, wat doet deze vraag hier nu ter zake? Maar in het verband van dit hoofdstuk past deze vraag op een schitterende wijze. Want de Heer Jezus zegt inderdaad, Elia komt eerst en herstelt alles, zegt vers 12. En wie enigszins thuis is in de schrift, die weet dat deze profetie betrekking heeft op het slot van het Oude Testament. Op het boek Maleachi hoofdstuk 4. Waar wij horen over Elia, en nu moet u eens goed luisteren, dan snapt u meteen waarom die kleine passage over Elia precies thuis hoort op dit punt in Markus 9. Want dan lezen wij in Maleachi 4 vers 5, zie ik zend u de profeet Elia, zegt de Heere tot zijn volk. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Dat is een wonderlijk slot van het Oude Testament. Maar ook een heerlijke profetie. Hier wordt aangekondigd dat er een tijd zal komen dat God door zijn dienstknecht de harten van de vaderen zal terugneigen tot die van de kinderen. En die van de kinderen, letterlijk zegt het Hebreeuws, die van de zonen zal terugbrengen tot de harten van de vaderen. En de Heer Jezus verwoordt dat in Markus 9 op deze wijze. Als Elia komt, dan herstelt hij alles. Wij zouden zeggen, is dat alles niet wat overdreven? Maleachi spreekt alleen over ouders en kinderen die weer tot elkaar gebracht moeten worden. Maar als de Heer Jezus zegt, Elia herstelt alles, dan is het net alsof de Heer daarmee zeggen wil, als die ouders en die kinderen elkaar maar weer gingen begrijpen, dan zou daarmee alles hersteld zijn. Daar zit de kern van heel veel problemen. Ik denk dat sommigen van u dat inderdaad overdreven vinden. Om daar een grondoorzaak te vinden voor heel veel problemen van onze tijd onder christenen. En toch denk ik dat het een kernprobleem is. In de gezinnen en in de gemeenten. Ik heb het misschien wel eens eerder gezegd, wij leven voor het eerst in een tijd dat ouderen en jongeren in twee verschillende werelden leven. Dat komt omdat er zoveel ouderen zijn. De mensen worden gemiddeld vele veel ouder dan vroeger, dat weet u. Maar ook omdat de tijden zo snel veranderen, dat ouderen leven in een wereld die voor de jongeren allang voorbij is. En het is heel moeilijk dat duidelijk te maken, want de ouderen begrijpen dat niet omdat ze die wereld van de jongeren niet kennen. En de jongeren begrijpen dat niet omdat ze de wereld van die ouderen niet kennen. En daarom zijn ze zo vaak verbaasd over elkaar. De duivel brengt daar een wicht tussenin, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Die ouderen zijn zo hopeloos ouderwets, horen we dan. En de jongeren zijn zo hopeloos, nou vul het maar in. Ze willen niet meer naar de Bijbel luisteren. Lees, ze willen niet meer naar ons luisteren. Ze leven en denken en voelen heel anders. Ze ervaren ook het geloof heel anders. Ik heb het nog niet eens over het ongeloof dat we bij veel jongeren vinden, helaas. Nee, ik heb het zelfs over gelovige ouders en gelovige kinderen. Of in elk geval ouders en kinderen die toch beide zich willen oriënteren naar het christelijk geloof. Hoe diep dat geloof in hun eigen hart dan gaat, laten we maar in het midden. U weet, ik mag werken naar de evangelische hogeschool. En verreweg de meeste jongelui daar nagenoeg allemaal komen uit christelijke gezinnen. En toch denk ik, we hebben dan met al die jongeren heel indringende gesprekken. Ik denk dat u als u zelf daar niet zoveel weet van hebt, dat u zou schrikken hoeveel van deze jonge mensen verstoorde relaties hebben met hun ouders. Het is misschien moeilijk om daar een ruwe schatting van te geven, maar ik schat wel een derde van hen. Een tijd geleden was er een jonge man die met een van mijn collega's sprak en toen kwam ook de gezinssituatie ter sprake. En toen kwam het gesprek over de relatie van de jongen met zijn vader. En die jongen begon te huilen zo hard dat het buiten een eind op de gang te horen was. Zo verdrietig, zo jammerlijk klagend. En toen ik vanavond dacht aan dit hoofdstuk, toen dacht ik aan deze jonge man. Ik geef die vader niet de schuld en ik geef die jongen niet de schuld. Daar weet ik te weinig van af. Ik weet alleen maar dat op een of andere wijze de duivel het voor elkaar gekregen heeft om een boze geest tussen die vader en die zoon te plaatsen. Een stomme en boze geest. Zodat die vader niet meer kan communiceren met die jongen en die jongen kan niet meer communiceren van zijn vader, met zijn vader. En ik weet zeker als ik met die vader zou praten, dat die vader daar verschrikkelijk veel verdriet zou hebben. Dat is bijna altijd natuurlijk het geval. Misschien wel net zoveel verdriet als die zoon. En misschien wel net zo hard zou huilen over deze gespannen of afwezige relatie als die zoon daarover huilde. En dat snijdt je door merg en been. Het is ook de nood van vele gemeenten, evangelische en reformatorische gemeenten. Evangelische wat minder omdat die gemiddeld een veel jongere leeftijd hebben, vooral als het heel jonge gemeenten zijn. Maar als het oudere gevestigde gemeenten zijn, dus ook met een grote portie oudere mensen, dan vind je overal diezelfde problemen. Dat binnen zo'n gemeente de ouderen niet snappen waarom die jongeren zoveel andere dingen veranderen willen. En die jongeren niet begrijpen waarom die ouderen zich daar zo hardnekkig tegen verweren. Met uitzonderingen natuurlijk, zowel bij de ouderen als bij de jongeren, maar dat is toch heel vaak het beeld. De ouderen begrijpen niet wat die jongeren bezielt en waarom ze het zo anders willen en anders moeten doen. Ze begrijpen niet dat die jongeren leven in een heel ander denkklimaat, in een heel andere wereld, met heel andere normen en beginselen. Dan heb ik het niet over de boze buitenwereld, maar dan heb ik eenvoudig in het klimaat van onze cultuur. Het zijn andersoortige mensen. Ik zou er heel veel over uit kunnen wijden, want dat is een deel van mijn eigen beroepswerk. Maar daar hebben we nu geen gelegenheid voor. Neem het even zo mee, zoals ik het nu vertel. En u herkent wat hier gebeurt. En die jongens en meisjes zijn daar vaak wanhopig onder. En die vader ook, zoals wanhopig, zoals deze vader die bij de Heer Jezus komt. En die zegt, ik geloof Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof Heer, dat betekent, ik ben een christen. Ik zeg het nou maar in onze taal. Ik ben een christen, ik wil graag naar de kerk gaan of naar de gemeente. Ik wil graag Gods woord lezen, ik wil de Heere dienen, ik wil zijn woord leren kennen en toepassen in mijn leven. Dat is het allemaal niet. Maar dat het ooit tussen mij en mijn zoon of met mijn dochter nog in orde zou kunnen komen, dat geloof ik eigenlijk niet meer. En er zijn heel wat jongeren die soms hun eigen ouders, of wat ruimer, de oudere generatie al lang hebben afgeschreven. En soms lijken te denken als die oudere generatie maar eerst eens weg was en wij de kans kregen. Zonder te bedenken dat tegen de tijd dat zij die oudere generatie zelf geworden zijn, dat er weer een nieuwe generatie zal zijn die in deze razendsnel veranderende tijd weer heel anders zal denken dan zij zelf. En daar wil ik met u vanavond door deze hoofdstukken heen die lijn trekken. Van wat de Heer Jezus ons in deze hoofdstuk over jonge mensen heeft te vertellen. Ik geloof Heer, dat zegt hij nadat de Heer Jezus heeft gezegd, als u kunt, hij citeert die vader die zei, als u kunt. Dat is wat anders dan wat de Melaatste zei een tijd geleden in een van de vroegere hoofdstukken, die zei, als u wilt, u kunt mij reinigen. Hij twijfelde niet aan het vermogen, aan de kracht van de Heer Jezus. Hij was alleen niet van overtuigd dat de Heer Jezus het ook werkelijk wilde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij wist niet zeker of de Heer Jezus hem wel voldoende lief had. Hij twijfelde niet aan Gods kracht, maar wel aan de liefde van de Heer Jezus. Bij deze man is het heel anders. Hij twijfelt aan de kracht van de Heer Jezus. Als u iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen. Hij twijfelt niet aan de liefde, aan die ontferming. Maar hij weet niet of de Heere God, of de Heere Jezus er nog wel iets aan kan doen. En ik denk dat heel herkenbaar is voor heel wat ouders en jongeren vanavond in deze zaal. die ook diep in hun hart eigenlijk het niet meer geloven dat het nog goed zou kunnen komen. Tussen die ouderen en de jongeren, in uw gezin of in uw gemeente. En dan zegt de Heer Jezus vanavond ook tegen u: alles is mogelijk voor degene die gelooft. Maar geloof is niet voldoende. Er moet ook inderdaad kracht van boven aan te pas komen. Een kracht die de stomme en boze geest uitdrijft. En nu kunnen we heel gemakkelijk zeggen: ja, dat moet dan de Heer Jezus doen. En als het dan niet gebeurt, nou, dan is dat omdat hij dat niet gedaan heeft. Maar er ligt ook een grote verantwoordelijkheid hier op ons. Wij worden hier voorgesteld in dit gedeelte door die 12 discipelen. En van de 12 discipelen lezen wij, of van de 9 die achtergebleven waren, dat zij er niet toe in staat waren. En er zijn heel wat ouderlingen en andere geestelijke leiders in gemeenten die niet ertoe in staat zijn in hun eigen gemeente en in de gezinnen deze problemen aan te pakken. En dan lezen we van de Heer Jezus dat hij zegt: o ongelovig geslacht. En dat zegt hij niet tegen de goddeloze fariseeën en schriftgeleerden, dat zegt hij tegen zijn eigen discipelen. Ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn, hoe lang zal ik u nog verdragen? En hij zegt ook in vers 29, dit geslacht kan door niets uitgaan, en dan gaat het niet over de discipelen, hier betekent dat woord geslacht, dit soort demonen, is een heel hardnekkige soort. Die kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten. Dat woord vasten staat niet in alle oude handschriften, maar in elk geval staat er door gebed. Door gebed. En als mensen zo klagen over de ouderen, dan vraag ik vaak: hoeveel heb je al voor die ouderen gebeden die in jouw ogen zo verschrikkelijk hardnekkig zijn? En als de ouderen klagen over de jongeren die het allemaal zo anders willen, dan vraag ik wel eens, maar ik vraag het ook wel eens aan mezelf: hoeveel heb je al geworsteld in de gebeden voor de jonge mensen? Gebeden dat de demonische krachten die niet de jongeren gevangen houden, of ook niet die ouderen, maar die wel tussen de jongeren en die ouderen instaan, verdreven mogen worden. Want dit is een hardnekkig soort demonen. Die gaan niet uit dan door aanhoudend gebed. En gebed opent de krachtbronnen van God. En als wij door aanhoudend gebed en door de vermogens die God ons ter beschikking stelt. Daarom kan hij tegen zijn discipelen zeggen: o ongelovig geslacht. Het kwam niet alleen maar aan op het geloof van die vader, het kwam ook aan op de geloof van de discipelen. Zeg maar vandaag de geestelijke leiders in onze kerken en gemeenten. De geestelijke kracht bij zulke leiders die in de kracht van het gebed, met de hulp van de Heere, de problemen te lijf gaan. En dan zullen ze heel veel invoelvermogen moeten hebben. Om zowel de ouderen te verstaan als de jongeren te verstaan. En dan zullen ze voor de jongeren moeten vertalen wat de ouderen beweegt. En dat is een moeilijke taak. En dan zullen ze aan de ouderen moeten vertalen wat de jongeren beweegt. En dat is ook een heel moeilijke taak. Dat kost heel wat energie. Dat kost heel wat gebed. Maar zonder dat vaart dit geslacht niet uit. God geeft een bijzondere belofte voor deze laatste tijd. Voordat de grote en geduchte dag des Heren komt, zegt Malachi 4. Dat hij zijn zoon, dat hij de profeet Elia zendt. En dan gaat het nog niet eens. Ik denk dat er een letterlijke gestalte zal zijn van die profeet Elia, zoals Johannes de Doper dat was. Twee getuigen in Openbaring. Niet letterlijk Elia. Maar zoals het van Johannes de Doper staat geschreven in Lucas 1. Dat hij zou optreden in de geest en de kracht van Elia. Maar ik vraag u vandaag al: hoeveel mannen en vrouwen zijn er ons die in de geest en de kracht van Elia kunnen optreden om de harten van de vaderen terug te voeren tot die van de kinderen, de harten van de kinderen tot die van de ouders, van de vaders in het bijzonder. Want het zijn vaker de vaders die het probleem zijn dan de moeders. Dat mag ook wel eens eerlijk gezegd worden. Wel, als we dit gezien hebben, dan wordt die lijn doorgetrokken in die volgende hoofdstukken. En op allerlei verschillende wijzen komt de Heer Jezus terug op het thema kind of jongeren. Eén ding dat denk ik jonge mensen bij ons vaak opmerken dat hun zeer stoort, is dat ouderen zo weinig aandacht voor de jongeren hebben om allerlei redenen. Maar één reden is dit: ze hebben de handen vol aan zichzelf en aan elkaar. Er is zoveel gekissebis. Zoveel gekrakeel tussen ouderen onderling. En dan vooral tussen ouderlingen. Tussen geestelijke leiders of oudsten of hoe ze bij u ook mogen heten. Ik ken heel wat gemeenten, echt, ik overdrijf niet. Waar de geestelijke leiders in die gemeente zo lang met elkaar krakeelden. Dat tenslotte zo'n gemeente zelfs daardoor uit elkaar viel. Maar toen men eens rondkeek, toen bleek dat de jonge mensen intussen allemaal al lang vertrokken waren. Naar allerlei geestelijke evangelische gemeenten in de omgeving waren uitgeweken. En een deel van hen was zelfs in de wereld terechtgekomen. Als deze discipelen met elkaar erover twisten wie onder hen de grootste was. Wat een dwaze vraag als je mag leven in de schaduw van de Heer Jezus Christus zelf. Wat ken je hem dan weinig als je over zulke dingen bezig bent. Maar wat ken je jezelf dan ook weinig. Dan neemt de Heer Jezus een kind. En hij zegt wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam. Een kind dat nog geen pretenties heeft. Dat bedoelt de Heer Jezus met worden als de kinderen. Worden als de kinderen betekent niet zo dom en onervaren als het kind. Worden als een kind moet je wel goed begrijpen in de Bijbelse zin. Want er is ook iets van geestelijke groei. Het opgroeien van baby naar volwassenen. Dat is een hele andere beeldspraak. Daar gaat het hier niet over. Dan is het kind zijn juist niet goed. Want dat betekent dat onervaren, dom, infantiel, met alles wat erbij hoort. Maar in één opzicht moeten volwassen mensen, letterlijk volwassenen, worden als het kind. Want kinderen hebben iets wat ouderen helaas in het algemeen verliezen. Kinderen hebben geen pretenties. Kinderen hebben geen problemen met gezichtsverlies. Kinderen staan niet op een voetstuk waar ze eventueel van af zouden kunnen vallen. En wij ouderen hebben al die dingen wel. Daarom moeten we tegenover elkaar ons groot houden. Daarom werken we met onze ellebogen. Daarom ontstaat er concurrentie en rivaliteit, jaloersheid, nijd en twist. Kinderen maken natuurlijk ook ruzie. Maar slechts zelden over de vraag wie van hen de belangrijkste is. Dat is typisch een twist van ouderen. En onze jonge mensen zijn voor dat soort twisten uitermate gevoelig. En de Heer Jezus zegt, word zo pretentieloos. Zo eenvoudig en zo nederig als het kind. Als je zo wordt en de mensen ontvangen je, dan ontvangen ze mij. De Heer Jezus kon dat zeggen. Want hij zelf kon van zich zeggen, zoals het staat in Matteüs 11, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij was letterlijk in dit opzicht als de kinderen, zonder pretentie. Hij was als een die diende, zegt hij, in hun midden. We hebben dat gelezen aan het eind van Markus 10 bijna. Als een die dient. Als een die erin slaagde de laatste plaats in te nemen. Wat is dat moeilijk? In het volgende gedeelte in Markus 9 zegt Johannes, meester, wij zagen iemand in uw naam demonen uitdrijven. En we hebben het hem verhinderd omdat hij ons niet volgde. Wat een aanmatiging, wat een pretentie. En wat een ziekte is dat bij velen van ons. Broeder van der Waard heeft daar straks al op gezinspeeld. Hoe gemakkelijk wij er ook in kunnen vervallen om onze onderlinge verschillen aan te zwengelen en op te schroeven. En die tot scheidsmuren te verheffen tussen christenen onderling. En dan zeggen we, die en die kan niet deugen, want die volgt ons niet. Dat betekent hij is niet lid van onze gemeenschap, van onze gemeente of van onze kerk. Terwijl de enige beslissende vraag is niet of iemand ons volgt, maar of iemand net zoals wij mogen doen de Heer Jezus volgt. En dan verblijf je je over het feit dat er iemand is die in de naam van de Heer Jezus demonen uitdreef. Laten we goed bedenken, 10-20 versen eerder hadden diezelfde discipelen daartoe niet de kracht gehad om demonen uit te drijven. Dan mag je wel heel voorzichtig zijn. Deze man volgde de Heer Jezus niet. Wel, dat betekent ongetwijfeld dat hij een hoop miste. Laten we dat even goed bedenken. Maar dat zou de Heer Jezus wel met die man bepraten als die hem tegen zou komen. Maar als Johannes zegt, hij volgt ons niet. Terwijl deze man demonen uitdreef wat de discipelen niet gekund hadden. Dan zegt de Heer Jezus als het ware, Johannes, bind een beetje in. Bind een beetje in. Deze man drijft in mijn naam demonen uit. Dat betekent, Gods zegen is met hem. Als iemand niet tegen ons is, dan is hij voor ons. En al zou het nog zo nederig werk zijn, dan zal hij daar zijn loon beslist voor ontvangen. En dan gaat het in één adem door in vers 42. En wie een van de kleinen die in mij geloven, een aanleiding tot vallen is. Weer een heel ander beeld. Kinderen zijn pretentieloos, zijn eenvoudig, zijn nederig. Maar kinderen zijn ook onrijp. En of het hier dan gaat over letterlijke kinderen, doet er niet toe. Maar ik zeg u, elk van ons die wat verder gevorderd is op de weg van het geloof, heeft een reusachtige verantwoordelijkheid naar onze kinderen en jonge mensen. In de oudere vertalingen staat hier wie hen ergert. En dat is een onduidelijk woord vandaag, want in het moderne Nederlands betekent ergert irriteren. Nou, dat mag ook niet. Colossensebrief zegt, vaders, irriteert uw kinderen niet. Maar daar gaat het hier beslist niet over. Ergeren heeft hier de ouderwetse betekenis een struikelblok voor iemand zijn. Zoals het hier vertaald is, een aanleiding tot vallen. Zeg het nou maar zo, als een kind, een letterlijk of figuurlijk kind, zeg maar, een heel eenvoudige broeder of zuster, die niet dat inzicht in Gods waarheid heeft dat u hebt. Maar ook letterlijke kinderen en jonge mensen. Als ze door u tot struikelen komen, als u degene bent door wie ze ten val komen, dan staat hier, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen was. Dat lijkt keiharde taal. Maar het laat zien hoe de Heer Jezus opkomt. Voor kinderen en jonge mensen. Die misschien behept zijn met een stomme en boze geest. Kinderen, jonge mensen van wie wij ouderen zo gemakkelijk zeggen, ach, dat hebben ze aan zichzelf te danken. Want ze willen niet naar ons luisteren. Heb je weer dat ons? Ze willen naar ons niet luisteren. Ze willen het niet doen zoals wij het zeggen. Want wij weten het zo goed. Nou, wij ouderen weten het in heel veel opzichten helemaal niet zo goed. En we hebben heel vaak een helemaal niet een goed voorbeeld gegeven. Zeg ik het nog maar een stuk sterker. Het feit dat jonge mensen weggaan uit uw gemeente, uit uw kerk. Daar mag u niet in de eerste plaats hun de schuld voor geven. Ik ken uw situatie niet en ik kan niet natuurlijk generaliseren. Maar ik kan wel zeggen, daar zult u in de eerste plaats zelf uw eigen hand voor in de boezem moeten steken. Ouderen hebben per definitie meer verantwoordelijkheid dan jongeren. Als jongeren weggaan uit de gemeente waartoe wij behoren, omdat ze het bij ons niet kunnen uithouden, om wat voor reden dan ook, dan hebben wij in de eerste plaats ons te vragen, wat hebben wij fout gedaan? In welk opzicht zou het mogelijk zijn dat wij voor hen een struikelblok zijn geweest? Beste vrienden, een van de meest verschrikkelijke houdingen die ik tegenkom in bij allerlei oudere christenen, is een gevoel van opluchting wanneer jonge mensen, en ik heb het niet over jonge mensen die de wereld willen dienen, ik heb het over jonge mensen die de Heer Jezus willen dienen, wanneer die anders denken, de dingen anders beleven, en dat graag ook binnen de kerk of gemeente tot uitdrukking zouden willen laten komen, en wanneer ze dan weggaan, wanneer wij zouden zeggen, opgeruimd staat netjes, en een gevoel van opluchting in ons hart zouden ondervinden, omdat wij ouderen dan gewoon op de oude voet kunnen doorgaan en lekker van deze jonge mensen die lastposten bevrijd zijn. Ik vind dat een verschrikkelijke houding. Ik heb daar geen goed woord voor over en ik sta heel gedekt in dat opzicht. Ik heb goede rugdekking in dit vers, want de Heer Jezus drukt zich nog veel en veel en veel sterker uit. Die zegt, wie een van deze kleinen een aanleiding tot vallen is, die kon maar beter in de zee geworpen worden met een molensteen om zijn hals. Nou, dan heb ik me nog netjes uitgedrukt. En het laat zien wat een liefde de Heer Jezus heeft voor kinderen en jonge mensen. Veel groter dan heel wat ouderen die het makkelijk vinden en opgeruimd vinden als jongere mensen vertrekken. Omdat jongere mensen een andere beleving hebben van het geloof en een andere kijk op bepaalde dingen. Wat is het ontzettend goedkoop om dan maar gauw te zeggen dat ze ongeestelijk zijn, of onwillig zijn, of ongehoorzaam zijn, om dan een autoritaire houding in te nemen. Wat is dat ontzettend goedkoop. Dat is niet de geest van Christus. Integendeel. Ik zie hier hoe het hele liefhebbende hart van de Heer Jezus in het geweer komt tegen hen die in aanleiding tot vallen zijn voor jonge mensen. Verstaat u mij goed voordat ik daar straks vragen over krijg. Ik zeg helemaal niet dat alles wat jonge mensen zeggen en denken en vinden en doen, dat dat goed is. En dat alles wat ouderen denken en zeggen en vinden en doen verkeerd is. Het gaat mij eigenlijk helemaal hier niet om, om de vraag wie er gelijk heeft. Dat is sowieso een onmogelijke vraag. Wie zal dat uitmaken? Waar het om gaat is hoe wij met dat verschil van inzicht omgaan. Hoe wij dat hanteren. Of wij elkaar daarin die ruimte gunnen. Of zeggen wij onmiddellijk, nee, die ruimte mogen wij niet gunnen, want ze wijken af van het woord. Terwijl we bedoelen, ze wijken af van onze tradities en onze overgeleverde opvattingen. Wat is dat goedkoop om dat maar meteen af te dekken met, ze wijken af van het woord. Natuurlijk kan dat gebeuren, maar dat zijn de uitzonderingssituaties. In het algemeen zouden we zo eerlijk moeten zeggen om eenvoudig toe te geven, ze wijken af van onze tradities. Dan zul je het lef moeten hebben om je eigen tradities in het licht van Gods woord onder de loep te nemen. Niet om altijd maar water bij de wijn te doen, maar je wel af te vragen of je wijn wel echt wijn is en geen azijn. Daar gaat het om. We willen geen water bij de wijn doen. Dan vraag ik, maar is uw wijn wel wijn? Proef nog eens goed. Of is je eigen smaak al zo goed bedorven dat je het verschil tussen wijn en azijn al niet meer proeven kan? Zo goedkoop zijn onze argumenten vaak als het gaat om jonge mensen die weggaan. Nog eens, jonge mensen maken natuurlijk ook fouten. Daar gaat het helemaal niet om, we maken allemaal fouten. En het heeft helemaal geen zin af te meten hoeveel fouten de ene groep en hoeveel fouten de andere groep maakt. Jonge mensen mogen per definitie meer fouten dan ouderen maken, want ze hebben veel minder ervaring. Wij zouden de wijste moeten zijn. Ik vind het zo treffend dat in Maleachi 4 allereerst staat dat Elia de harten van de vaderen terugbrengt tot die van de kinderen. Niet andersom. Wij zouden denken, die kinderen moeten maar eens veranderen. En weer bij ons terugkomen. Het eerste wat er staat in Maleachi 4 is de harten van de vaderen veranderen naar de kinderen toe. En dat is wat wij vandaag brood nodig hebben. In hoofdstuk 10 vinden we de houding in vers 13 tot 16 die we gelezen hebben, die we bij heel veel christenen vandaag aan de dag ook aantreffen. Zij brachten kinderen bij hen opdat hij hen zou aanraken. Die discipelen echter bestraften hen. Kijk, wij lezen vaak oppervlakkig de Bijbel en dan zeggen we, nou hoe kan dat nou, dat is toch prachtig. De Heer Jezus wilde die kinderen zegenen en de discipelen hielden hen tegen. Hoe kunnen discipelen dat nou doen? Terwijl we zelf om de haverklap dat soort dingen doen. Natuurlijk niet letterlijk zoals het hier staat. Maar als het gaat om de vraag, hoe moet het verder gaan met onze gemeente? Dan doet de mening van kinderen en jonge mensen natuurlijk daarbij absoluut niets ter zake. Dat is het waar het hier om gaat. Kinderen komen op de tweede plaats. Al die grote mensen om de Heer Jezus, die komen op de eerste plaats. En de discipelen bestraffen die moeders. Ze zeggen dus tegen die moeders, jullie doen het fout. Wat jullie doen, dat mag niet, dat is niet goed. Jullie moeten de meester niet lastigvallen. Kinderen zijn derde, vierde, vijfde rangs. Als de Heer Jezus misschien een gaatje over heeft in zijn agenda, dan komen die kinderen aan bod. En de Heer Jezus draait het precies om. Ik durf te zeggen, broeder Theo heeft er straks ook al gezegd, wij komen uit heel veel verschillende gemeenten en kerken hier op zo'n avond bij elkaar. Ik durf te zeggen, een van de grootste prioriteiten in uw gemeente, die ik niet ken, maar ik zeg het zomaar even, uw gemeente. Een van de grootste prioriteiten zijn de kinderen en jonge mensen. En de geestelijk gehalte van uw gemeente is niet het gehalte van de kerkenraad. Of van de oudste raad, of hoe dat bij u ook mogen heten. De eerste grote vraag is, wat is het gehalte van, het jeugdwerk? Wat wordt er gedaan voor de jonge mensen? Hoe goed wordt dat gedaan? Hoeveel energie, hoeveel tijd, hoeveel aandacht is er? Of is het de sluitpost op de geestelijke begroting? De Heer Jezus zegt, hij neemt het zijn discipelen zeer kwalijk. Ik vind dat binnen deze twee hoofdstukken voor de tweede keer dat hij zijn discipelen iets zeer kwalijk neemt. Wij praten natuurlijk graag over die liefelijke relatie die er was tussen de meester en zijn discipelen. Hier hebben we op één avond twee keer kort naar elkaar iets dat hij zijn discipelen zeer kwalijk neemt. En in beide gevallen ging het erom dat discipelen een verkeerde houding innamen tegenover jongeren. Is dat niet veelzeggend? Ze konden eerst die jonge man niet verlossen van zijn stomme en boze geest. De Heer Jezus nam hun dat zeer kwalijk. Zo hebben we dat hier gelezen. O ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hier willen ze kinderen ervan weerhouden tot de Heer Jezus te komen. Hij nam het hun zeer kwalijk en zij bestraffen tot hen, laat de kinderen bij mij komen, verhindert ze niet. Want van zodanigen is het koninkrijk van God. Hier staat nog niet eens voor zodanigen is het koninkrijk van God. Zo van als ze wat ouder worden, dan mogen ze ook misschien ooit nog wel eens een keer erbij horen. Maar hij zegt, zoals de oudere vertalingen het zeggen, hunner is het koninkrijk van God. Dat wil zeggen, het behoort aan hen toe. Het is van hen. Kinderen zijn niet tweede rangs. Kinderen zijn heel menselijk gesproken onze hoop voor de toekomst. Wie investeert in de kinderen en in de jonge mensen, die investeert in de toekomst, niet alleen maar van je eigen geloofsgemeenschap, die investeert in de toekomst van Gods kerk op aarde. Daarom ligt daar zo'n geweldige prioriteit. Wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan. We hebben de kinderen alleen al nodig om van hen continu te leren. Zachtmoedig en nederig te zijn. Zo nederig, zo ontvankelijk als het kind is, om het koninkrijk Gods te kunnen binnengaan. En hij nam ze in zijn armen, legde zijn handen op en zegende hen. En als wij als ouderen niet leren onze kinderen en jongeren letterlijk en soms figuurlijk en soms zelfs letterlijk in de armen te nemen en ze te zegenen, dan begaan we misdaad tegenover hen en tegenover Gods werk op aarde. Ik vind het zo treffend dat onmiddellijk daarna wij die geschiedenis lezen van de rijke man. Maar Matteüs 19 zegt uitdrukkelijk van deze man dat hij een jongeling was. Is dat niet treffend? Daar komt de jongeling. Wat hebben wij tegen voor onze jongelingen te zeggen? Onze jongelingen, jonge mannen en jonge vrouwen hebben veel problemen vandaag aan de dag. Onnoemelijk veel. Ik mag of ik moet, net zoals u het zeggen wilt, er heel wat aan horen. En ik vind dat een dankbaar, ik vind dat een moeilijk, maar ik vind het ook een dankbaar en rijk werk. Het verrijkt mij. Als ik me mag bezighouden met hun nood. Want er is heel veel nood onder christenjongeren. Hoe gaan we daarmee om? Hier komt een jonge man bij de Heer Jezus. Ik ga u dat niet uitvoerig vertellen. We kunnen alleen maar grote lijnen trekken, heb ik u al gezegd. Maar zijn nood is dit. Tot nu toe heb ik altijd gedacht dat ik eigenlijk vanzelf al in de hemel zou komen. Want ik word kennelijk zo rijk beloond. Ik heb zoveel geld. Ik moet het wel goed gedaan hebben. Want in het Oude Testament staat, als je trouw leeft naar Gods geboden, dan zal God je rijkelijk zegenen met allerlei aardse goederen. Nou, ik ben rijk gezegend met aardse goederen, dus ik heb het wel aardig gedaan. Dat had hij misschien zijn hele leven geloofd. Hij had ook trouw de wet volbracht. En ik denk dat hij aan het twijfelen is geslagen toen hij in de ogen van de Heer Jezus had gekeken. Want toen hij de Heer Jezus zag, toen dacht hij, ja, maar dit is een mens die zo ver verheven boven ik, boven mij, daar val ik helemaal bij in het niet. Ik was zo tevreden over mezelf totdat ik hem zag. Hij heeft een geheim dat ik niet ken. En nu is het treffende van het verhaal dit. En zo vindt u het alleen in Marcus, niet in Lucas en niet in Matteüs. Johannes vermeldt het hele verhaal niet. En het merkwaardige is dit, dat vindt u alleen hier. En dat staat in vers 21. Dan moet u dik onderstrepen. Alleen in Marcus 10. Jezus keek hem aan en had hem lief. In sommige kerken en kringen kun je eindeloze discussies meemaken over de vraag of God van alle mensen houdt of alleen van uitverkoren mensen. Nou, als u dat een boeiende discussie vindt, dan gaat u uw gang maar. Al zo lief had God de wereld. Maar één ding weet ik wel, in elk geval. Van deze jonge man lezen we dat als de Heer Jezus hem de weg voorhoudt die hij zou moeten gaan, dan kan die jonge man dat niet opbrengen en hij gaat bedroefd weg. Hij redt het niet, hij kan het niet. Hij kan het niet. En toch staat er dat de Heer Jezus hem lief had. Hij had hem niet voorwaardelijk lief. Zo van, als jij nou een volgeling van mij wordt, dan zal ik jou lief hebben. Zijn liefde ging vrij uit naar deze jonge man. En ik denk zelfs dat ik mag zeggen, het lijkt me zo, kan haast niet anders in het kader van dit schriftgedeelte, dat hij hem lief had omdat hij zag dat deze jonge man eerlijk en oprecht was. Dat maakt het eigenlijk nog veel triester dat hij de weg van de zaligheid niet vindt. Want die weg van de zaligheid zit hem niet daarin dat we alles verkopen wat we hebben. Dat is de kern van de boodschap niet. De kern van de boodschap is dat hij de schat in de hemel moest vinden, doordat hij de Heer Jezus zou vinden. Daar gaat het om. En dat redt hij niet. Terwijl hij toch eigenlijk eerlijk op zoek was. En dat was al genoeg voor de Heer Jezus om deze jongeman lief te hebben. En ik denk dat ik dat begrijp. Een van de geweldige redenen, en dat ervaar ik zelf precies zo. Ik wil me niet vergelijken met de Heer Jezus, maar ik herken dit wel. Een van de dingen die ik in jonge mensen vaak zo aantrekkelijk vind, en die ik bij zoveel ouderen en misschien ook wel bij mezelf vaak zo mis, dat is precies eigenlijk wat ik straks al met andere woorden aangaf. Hun natuurlijkheid, hun spontaniteit, hun eerlijkheid. Want ze hebben nog geen capsones. Ze staan nog niet op een voetstuk. Ze kunnen zich nog permitteren gezichtsverlies te lijden. Daar is iets aantrekkelijks in hun oprechte zoeken naar zichzelf, naar God, naar het geloof, naar geestelijke groei. Het is prachtig. En ik denk dat we zouden moeten leren om onze jonge mensen alleen al vanwege die zuiverheid lief te hebben. Als je dat op kunt brengen om ze lief te hebben, om die eerlijkheid. Zelfs al zouden ze dan uitkomen bij heel andere antwoorden. En dat kan wel eens verdriet doen. Snijd je wel eens door de ziel dat ze dan andere antwoorden vinden dan je eigenlijk zelf had gewild. Het helpt je ook weer om je eigen antwoorden dan weer eens goed onder de loep te nemen. Dat ook. Maar liefde. Een liefde die ze de ruimte geeft om ze niet tot kopieën van ons ouderen te maken, maar een liefde die ze de ruimte vindt, geeft om, luister goed, om die kinderen en jongeren op hun wijze de Heer Jezus te laten vinden. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat ze de Heer Jezus vinden. Het gaat erom dat ze achter hem aan leren gaan. Maar echte liefde voor jongeren betekent ze de ruimte te gunnen dat op hun wijze te doen. Natuurlijk binnen de ruime grenzen van de schrift, maar die zijn zo ruim, veel ruimer dan onze particuliere tradities vaak toestaan. Maar op hun wijze. Hun eigen relatie met de Heer Jezus te ontwikkelen. En dat kan alleen maar als wij ze niet autoritair tot kopieën van onszelf maken. Dat kan alleen maar met echte liefde. Een liefde die ze de ruimte gunt. Ook een andere weg te gaan dan we zelf gaan. Hier betekent het zelfs dat het een weg is. Een heel andere dan zelfs de Heer Jezus Christus hem had aangewezen. En als de Heer Jezus op de rug van deze jongeman kijkt terwijl hij wegloopt en hij ziet dat die jongeman bedroefd is, want die jongeman wilde zo graag en hij kon het niet, dan zegt de Heer Jezus: zo, nou hou ik niet van hem, niet meer van hem. Ik denk dat de Heer Jezus nog meer hield van hem dan voor die tijd. Hier ging een mens met een ziel die hij had te verliezen. Hoeveel liefde is er in onze harten voor de jonge mensen die zijn weggegaan, niet omdat ze een andere geloofsbelevenis hadden, maar omdat ze het geloof niet meer zagen zitten. Vinden we het makkelijk dat ze dan maar weggaan, opgeruimd staat netjes? Of dragen we daar leed over? Worstelen we over die jonge mensen in onze gebeden, omdat we ze lief hebben en omdat we het niet kunnen verdragen dat ze weggaan, dat ze de wereld ingaan en de wereld dienen? En hebben we de moed de hand in eigen boezem te steken? En de schuld bij onszelf te zoeken. Dat hoeft de Heer Jezus niet te doen. Wij moeten het wel doen in onze gemeenten en kerken en kringen. Ons afvragen, hebben wij ze misschien weggejaagd? Hebben wij ze in de weg gestaan om de Heer Jezus te vinden? Ten slotte, het laatste gedeelte. Het zijn weer twee jonge mannen. Want de discipelen waren jonge mannen. En het wordt onderstreept door het feit dat in het parallelgedeelte in Matteüs 20 die twee jongens notabene door hun moeder bij de Heer Jezus worden gebracht. Terwijl het allebei al jonge mannen waren. Ik heb straks iets over de vaders gezegd. Ik merk in gesprekken, vooral met jonge mannen, hoe groot de betekenis van hun moeder is. Vaak veel meer dan ze misschien zo openlijk zouden willen toegeven als ze bezig zijn volwassen te worden. De moeders onder ons met adolescenten, jonge mannen, hebben een grote verantwoordelijkheid. Aan de ene kant om die jongens ruim baan te geven, om op eigen benen te leren staan. Zodat ze zich ook kunnen gaan hechten aan een vrouw die de vrouw van hun leven gaat worden, waarbij moeder niet langer in de weg staat. Een heel moeilijke opgave voor sommige moeders. Maar aan de andere kant die jongens niet te vroeg los te laten. Op een tijdstip dat die jongens nog niet op eigen benen kunnen staan. Daar hebben moeders grote wijsheid in nodig. Hier is een moeder die bezig is haar jongens voor de voeten te lopen. Want samen met die jongens gaat ze naar de Heer Jezus en vraagt... Ik zeg nog eens, die moeder staat er hier niet bij, maar lees het maar na in Matthäus. Om samen aan de Heer Jezus te gaan vragen... Luister Heer, als u straks in uw koninkrijk bent... zouden mijn jongens dan aan uw rechter en linkerhand mogen zitten? Wat herkenbaar eigenlijk. Heel veel ouders, vaders en moeders... willen het beste voor hun kinderen, maar wat is het beste voor hun kinderen? Dat ze tot eer en aanzien komen... in deze wereld, roem, rijkdom, of misschien dat ze in de kerk, want het gaat hier over het Koninkrijk Gods, dat ze in de kerk tot aanzijn komen? Is het belangrijkste dat uw zoon predikant wordt? Of is het belangrijkste dat uw zoon de Heer Jezus gaat liefkrijgen en gaat volgen en zijn leven aan hem gaat geven? En u weet helaas dat dat vandaag niet altijd per se hetzelfde is, helaas. Wat is het belangrijkste? Een carrière binnen onze kerk of geloofsgemeenschap? Of jongens en meisjes die de Heer Jezus gaan dienen? En die bereid zijn, zoals het hier voorgesteld wordt, zelfs de drinkbeker van de Heer Jezus te drinken. En met de doop gedoopt te worden waarmee hij gedoopt is. Die doop slaat hier op de martelaarsdood die de Heer Jezus zal ondergaan. Het is de drinkbeker van het lijden. Jonge mensen... die niet in de eerste plaats erop uit zijn om carrière te maken in deze wereld. Zelfs de kerkelijke wereld kan dat zijn. Maar die consequente volgelingen willen worden van de Heer Jezus. En die zelfs bereid zijn als het nodig is hun leven voor hem te geven. Dat willen we toch eigenlijk allemaal van onze jongeren. Maar de vraag is dan... dan neem me dan maar niet kwalijk dat ik die moeder uit Matthäus er even bij haal hier in Marcus... De vraag is dan wel of wij als ouders daarbij niet in de weg staan. Want hier is een moeder bezig een hoge plaats voor haar twee zonen te zoeken. Terwijl de Heer Jezus een heel andere weg voor hen in petto had. Een weg van lijden en vervolging, van beproeving. Jacobus is de eerste martelaar van die 12 discipelen geworden. Johannes heeft heel oud mogen worden, is misschien geen martelaar geweest, het is een beetje onduidelijk. Maar het was een lange weg van beproeving. Wat zoeken wij voor onze kinderen? Hier zitten jonge ouders, hier zitten ook jongeren die zelf ouders willen worden. Hier zitten ouders met kinderen op die leeftijd waar ze beginnen met hun carrière. Wat zoeken u en ik voor onze kinderen? Durven we het heel eerlijk voor Gods aangezicht te zeggen. Wat we voor hen zoeken is niet een hoge plaats in deze wereld. Maar een plaats van consequente navolging van de Heer Jezus. Een plaats van consequent, waarachtig discipelschap. Dat is de vraag die we aan onszelf mogen stellen. En nog een heleboel andere vragen die we vanavond kort hebben doorgenomen. Vragen die allemaal betrekking hebben op onze jongeren... op onze kinderen. Misschien hebt u het niet erg bemoedigend gevonden... want ik heb u zware verantwoordelijkheden voorgehouden... en mezelf ook. Laten we dan nog maar één keer tegen elkaar mogen zeggen... met het woord van die Vader tegenover de Heer Jezus. Ik geloof, Heere... kom mijn ongeloof te hulp. Dat mogen de Heer ons alles schenken. Amen.